Geliefde, vrienden van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben het vandaag over Psalm 44. Dat is een gebed vanuit een crisis. Eerlijk gezegd, afgelopen woensdag, donderdag, heb ik nog de liturgie herzien en gekozen voor een ander onderwerp voor deze psalm. Ook in verband met de crisis waar wij middenin zitten, ook met z'n allen. Ook verschillende broeders en zusters uit onze eigen gemeente zijn nu zwaar getroffen door de coronacrisis. In het zorgcentrum hier dichtbij, Nieuw Avondrust, is een uitbraak geweest waar wel een 90 mensen bij besmet zijn. Zorgpersoneel, maar ook veel bewoners. Ook in onze eigen gemeente zijn broeder Arie van der Steeg en zijn vrouw Gerry beide getroffen. Arie ligt in Nieuw Avondrust, Gerry is thuis. We kunnen elkaar momenteel ook niet zien. Zuster Ida de Boer is de afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen geweest. Nu weer terug in Nieuw Avondrust. Maar daar woedt dus die crisis. En Henk Buiten is daar vannacht aan bezweken. En verder, dan wel niet in Nieuw Avondrust, maar thuis, heeft ook Eefje Bouwman nog altijd veel last van de gevolgen van de coronacrisis. Ook in ons eigen midden zijn dus verschillende mensen daardoor getroffen. En wij voelen het allemaal. Want momenteel kunnen we natuurlijk ook niet naar de kerk. De kinderen kunnen niet naar school. Veel bedrijven en winkels komen in de knel. En dat is niet alleen maar bij ons, maar dat is in het hele land, dat is in de hele wereld zo. En tegelijkertijd krijgen wij verontrustende berichten. Berichten dat het in de wereld niet goed gaat. Dat de ijsmassa's en de polen, dat die afnemen. Dat de zeespiegel stijgt. Dat insecten, vlinders, vogels, dat het allemaal minder wordt. Dat de koraalriffen verdwijnen, dat woestijnen zich uitbreiden. En er kwam de afgelopen weken ook nog die politieke crisis bij in de Verenigde Staten. Amerika, wat altijd een baken van stabiliteit en van welvaart in de wereld is geweest. Waar mensen tegenover elkaar staan. En je houdt je hart vast wat er de komende week weer gaat gebeuren daar. Hoe het verder moet onder het presidentschap van Biden. Ja, en dan is onze eigen regering natuurlijk ook gevallen door de toeslagenaffaire. Waar heel veel mensen door onrecht door zijn getroffen. Nou, af en toe komt die grote crisis heel dichtbij. Wanneer je in contact komt, ik heb dat zelf gehad de afgelopen weken, contact met familieleden die heilig geloven dat het coronavaccin, dat iets is wat helemaal niet goed is voor de wereld. Daar complotten achter zien. Andere mensen die getroffen zijn plotseling door de ziekte. Je bent bang voor je eigen geliefden, voor je eigen kinderen, voor je eigen ouders. Dus af en toe komt die grote crisis ook heel dichtbij. En dat gebeurt ook vandaag in ons midden. Nu verschillende gemeenteleden daardoor zijn getroffen. En ook ons oudste lid hieraan is bezweken. En daarom bezinnen wij ons vandaag op Psalm 44. Een lied, een psalm voor crisistijden. En het is de bedoeling dat je na deze preek wat beter weet hoe je moet bidden midden in zo'n crisis. Dat is de bedoeling. En we gaan straks ook bidden voor onszelf, maar ook voor alle mensen die getroffen zijn in onze gemeente daarbuiten en in heel de wereld. Eerst wil ik graag iets uitleggen over de achtergrond en over de opbouw van deze psalm. En het helpt wel als je je Bijbel open hebt en dat je meeleest. Onze ouderling van dienst, Willy Bekenbrede, las net al voor de koorleider van de Korachieten. De zonen van Korach, dat waren mensen van de stam van Levi. En die waren van de priesterstam. Die werkten rondom de tempel in de eredienst. En die maakten ook veel liederen. En dit zijn liederen van de Korachieten. Psalm 42 tot en met 49 zijn allemaal liederen van die priestergroep. En dat zijn liederen die gemaakt zijn voor heel de gemeente. Om samen te zingen. Om samen te zingen in de tempel. Dus in de tempel werden deze liederen vaak gezongen. Psalm 1 tot en met Psalm 41 zijn meer individuele liederen, liederen van David. Dit zijn liederen om samen te zingen. Er klinken wel eens stemmen van enkelingen in de ik-vorm, maar het meeste is geschreven in de wij-vorm. Dat blijkt al uit het eerste vers, waar staat: Heer, met eigen ogen hebben wij het gezien. Onze voorouders vertelden het ons. Daar klinkt de stem van een heel volk dat zich verbonden weet met de Heere God door het verbond, een gezamenlijke hechte verbinding, een gezamenlijk verleden. En zo naderen wij ook vandaag tot de Heere God. Ondanks verder we gescheiden zijn, toch verbonden als gelovigen, als gemeente van Christus, het lichaam van Christus op aarde, door een gedeeld verleden. Wij zijn verbonden met de Heer Jezus Christus, met wat Hij voor ons gedaan heeft. Wij kennen elkaar als broeders en zusters. Wij naderen samen tot de God die ons verenigt. Dat is het eerste over de achtergrond van de psalm. Dan over de opbouw van de psalm. Er zit, als je het een beetje bestudeert, best een heldere opbouw in deze psalm. En u ziet dat op de beamer ook, vers 2 tot en met vers 7. Dat is een loflied om Gods nabijheid, vooral Gods nabijheid in het verleden. Al de zegeningen die de psalmist mocht ervaren in het verleden. Vers 10 tot en met 17 is een aanklacht, een klachten over de crisis waar men nu in zit. Vers 18 tot 23 is een soort protest, onbegrip over wat hen overkomt. En in vers 24 tot 27, het laatste gedeelte, eindigt het met een smeekgebed. Een smeekgebed om Gods hulp, Gods ingrijpen. Zet je dat in een paar woorden naast elkaar, dan kun je zeggen dat een gebed in de crisis zou moeten gaan van loven naar klagen, naar protest, naar smeken. En zo gaan we ook samen in de psalm nog eens doorkijken, om te kijken hoe we het zelf ons ook eigen kunnen maken. En ook zo kunnen leren bidden in een crisistijd. We weten niet heel precies wanneer deze psalm is geschreven. Het lijkt een gebed vanuit de ballingschap. In vers 12, daar lees je, u hebt ons onder vreemde volken verstrooid. Dus het is een gebed vanuit moeilijke omstandigheden. En toch begint deze psalm niet gelijk met een klacht. Nee, het begint met een loflied. Andere psalmen beginnen soms wel gelijk met klachten, met moeilijke dingen. Nee, dit begint met een loflied, met een herinnering aan de zegeningen van God. Je leest daarover in vers 1 tot en met vers 9. En dat is gelijk al een mooie les voor ons vandaag. Want wij kunnen ons nu wel beklagen over het feit dat we door een moeilijke tijd gaan en dat het allemaal zwaar is. Maar je kunt ook hier danken voor alles wat je wel mocht ervaren aan goeds. Hoe slecht de dag ook is, er is altijd wel iets om ook voor te danken. Jarenlang, sommige van de oudere mensen zeggen tegen mij, ik heb nog nooit meegemaakt dat de gemeente zo lang niet bij elkaar kon komen. Decennia lang hebben wij ongestoord bij elkaar kunnen komen. Soms dan vonden we het gewoon een zware plicht. En dan wilden we wel eens een keer wat anders. En nu gaan we het missen. Dat we niet bij elkaar kunnen komen. Wij vonden het altijd zo vanzelfsprekend. Ja, het is nu lastig. En de crisis is zwaar. Maar we hebben toch ook jarenlang vrede en welvaart gekend in ons land. Begin maar eens te danken voor het goede dat je ook hebt ervaren. En voor de reserves die we hebben kunnen opbouwen in die goede jaren, waardoor wij nu heel veel hulp kunnen ontvangen. Dat is ook niet in alle landen zo, maar in ons land wel. Je hoort het onze minister-president vaak zeggen, onze zakken zijn diep. We kunnen heel wat aan. En zo begint ook Psalm 44. Eerst eens te danken over de zegeningen van God in het verleden. Over de grote daden die God deed voor zijn volk. Hoe hij ze heeft verlost uit de slavernij. Hoe hij ze leidde door de woestijn naar het beloofde land van Gods beloften. Hoe hij hen zegende. Een kerkvader uit de eerste eeuwen bespeurde zelfs het werk van de drie-eenheid in die eerste verse. Wanneer daar gesproken wordt over de arm van God in vers 4. Wanneer er gesproken wordt over de rechterhand van God. Zegt die arm van God, zegt die kerkvader, dat is de arm van God de Vader. De rechterhand van God, dat is de rechterhand van de Zoon. En het licht van uw gelaat, daar zou je de Heilige Geest in kunnen zien. Nou, ik weet niet of de psalmist daar allemaal aan dacht. Ik denk het niet, dat de koragieten dat al wisten. Maar wij kunnen zo die psalm wel nabidden. En de Heere God danken voor zijn zegeningen. Die wij kennen door de Heere God. Die alles heeft geschapen. Die onze wereld zo mooi heeft gemaakt. Let eens op de vogels. Let eens op de bloemen. Van de week dacht ik ook van, ja, ik zag de eerste sneeuwklokjes. Ik zag weer zo'n vogeltje bij ons eten van de pinda's die we hadden opgehangen. En ik denk, ja, ze maken zich nergens zorgen over. Onze kleinkinderen kwamen bij ons spelen. Ze waren zo onbezorgd. Ik denk, ja, ze maken zich nergens zorgen over. Een heleboel dingen in de wereld die draaien gewoon door. Die hebben niks in de gaten over een crisis. God gaat ook door met onze wereld. Er zijn ook weer mensen in verwachting. Er worden ook kinderen geboren. Er zijn ook zoveel goede dingen. Begin altijd, wanneer je het moeilijk hebt, met ook te danken voor het goede dat je nog wel ervaart. En vers 9 van het eerste deel van de psalm eindigt dan ook met te zeggen: God, wij loven u dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. Hoe beroerd je omstandigheden ook zijn, herinner je je ook Gods zegeningen in het verleden. Al het goede en mooie dat je van hem mocht ontvangen. Vergeet nooit te danken. Ik weet dat het soms lastig is. We hebben allemaal de neiging, als we tot God bidden, om gelijk te komen met onze verlanglijstjes. En om te komen met alles wat niet deugde, wat we graag anders zouden willen zien. Maar dan lijk je een beetje op een verwend kind. Die alleen maar kijkt naar wat er niet meer is. Of wat beter zou kunnen. Begin je gebed daarom altijd met dank. Begin met lofprijzing. Zo leren de Heer Jezus ons ook bidden. Hè? Onze Vader in de hemel. Uw koninkrijk. Uw wil. Eerst richt je eerst op de Heere God en wie Hij is. Er is altijd iets om voor te bidden. Maar nu was ik nog niet zo lang geleden, een dikke week geleden, bij Henk Buit. Ik wist niet dat het zo ernstig was in Nieuw Avondrust. Ik denk, ik ga daar gewoon nog even op bezoek bij wat mensen. Dus vorige week vrijdag was ik nog bij hem. En toen zei hij tegen mij: ach dominee, ik vind dit eigenlijk zo'n nare tijd. Waarom moet ik dit nou nog meemaken? Ik ben al zo oud. En waarom moet ik deze angstige, onzekere tijd, ik weet niet hoe het allemaal verder zal gaan, of er wel een plekje voor me is. Ik verlang zo naar nog een nieuwe fase in mijn leven, waar ik nog weer een beetje erop uit kan en kan genieten van de goede dingen. Henk Buit was altijd een blijmoedig, positief, meelevend mens. Zo kennen wij hem. Maar op dat moment begon hij toch een beetje te klagen. We hebben toen ook samen gebeden. Ik kon dan niet zo gauw wegkomen. En die klacht is natuurlijk ook heel, heel legitiem. Heel geoorloofd. Als je daar alleen ligt en het leven is zwaar en je bent al zo oud en je bent alleen, dan valt het ook niet mee. En die klacht klinkt ook in Psalm 44. Ja, wij hebben dan wel veel zegeningen meegemaakt. We hebben veel van de Heere God gezien. Maar nu staat daar, maar nu hebt u ons verstoten. Nu zijn we vernederd. Nu gaat het niet goed met ons. Nu zijn we in ellendige omstandigheden. Zo gaat het verder vanaf het tweede deel van de psalm. Van vers 10 tot en met vers 17. U hebt ons verstoten. En God wordt er nadrukkelijk bij betrokken. Hij stond het toe. Het leek zelfs of hij het zo leek te sturen. Nu hebt u ons verstoten, staat er. Nu hebt u ons vernederd. U hebt ons overgeleverd aan onze vijanden. U maakte ons tot een mikpunt van spot onder de volken. Hier wordt geklaagd tot God. En een beetje ook over God. Alsof God het allemaal zelf heeft toegestaan. Actuele nood en ellende wordt gewoon benoemd. Net zoals Job bitter klaagde over zijn lijden en over zijn eenzaamheid, worden ook hier gevoelens van twijfel, van vernedering, van boosheid, van onbegrip, die worden gewoon aan de voeten van de Heere God gelegd. En dat kan en dat mag dus ook, wanneer je het moeilijk hebt. De vrome Job die wenste zelfs op een gegeven moment dat hij maar doodgeboren was geweest. En hij eiste een rechtszaak tegen de Heere God. Hij zei: dit heb ik niet verdiend, God. En ook de Heere Jezus, die schreeuwde het uit in de tuin van Gethsemane: Heer, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dit wil ik niet. En aan het kruis zei hij: mijn God, waarom? Waarom heb u mij verlaten? Nou, dan mogen wij zeker ook onze klachten, onze moeite aan de voeten van de Heere God leggen. Dus schaam je er nooit voor om ook die nare gevoelens bij God te brengen. Dat kunnen de kinderen ook doen, hè? Dat je niet naar school kunt, dat je je vriendjes niet kunt zien, dat het leven saai is. Dat mag je ook best aan de Heere God vertellen. Zeg het maar gewoon tegen hem. Dat je verlangt naar betere tijden. Dat het allemaal weer normaal is. Dat je zo graag ook eens weer erop uit wil en leuke dingen wil gaan doen. Ja, dat mag je ook aan God zeggen. Psalm 44 gaat zelfs nog verder. Van vers 18 tot en met vers 23 komt er naast die klacht ook een soort protest. Alsof de schrijver wil zeggen, ja, maar Heere God, dit heb ik toch niet verdiend? Wij zijn toch eigenlijk onschuldig? Vanaf vers 18 zegt de dichter, ja, dit overkomt ons wel, maar wij zijn u toch nooit vergeten? We hebben u altijd gediend, we leefden naar uw verbond en uw geboden. Onze harten hebben zich niet van u afgekeerd. Uw naam hebben we niet vergeten. Hier spreken vrome mensen die niet begrijpen waarom de ellende hen treft. En dat kan dus ook. Dat kan ook in een gebroken, gevallen wereld, waar wij als christenen ook onderzuchten, dat je dingen overkomen die je niet begrijpt. Je begrijpt niet waarom het je overkomt. Leed dat ons treft is niet altijd over de zonde die wij deden, over slechte dingen die wij hebben gedaan. Hoewel er natuurlijk in de geschiedenis van Israël ook perioden waren dat het volk zich van God afkeerde en dat ze terecht door God werden gecorrigeerd en terecht werden gestraft. Maar soms dan overkomen je ongeluk en ziekte en verdriet, terwijl je het echt niet verdient. En je kunt het over jezelf afroepen, de foute dingen die je doet. Maar soms gebeurt het ook terwijl je helemaal niet begrijpt waarom. Maar er is nooit niks wat je niet tegen de Heere God mag uiten. Je kunt tot hem komen met je zonde, met je falen. Zeggen, Heer, ik heb zoveel dingen fout gedaan. Ik faal steeds weer. Ik val mezelf tegen, ik val andere mensen tegen. Je kunt hem bidden om vergeving. Maar je mag ook tot hem komen met gevoelens van, dit verdien ik niet. En hoe kan het nu? Dat je bijna boos bent, dat je onbegrip hebt. Psalm zegt ook, stort je hart maar uit voor Gods aangezicht. Stort je hart uit voor de Heere God. Dan geef je een uitlaatklep naar boven. En dat gebeurt hier ook in deze psalm. Je mag je hart uitstorten, ook met alle boosheid, met twijfel, met verwarring. Want onze God is onze hemelse Vader. Er staat ook in de Bijbel, onze God is een ontfermer. Hij wil zich over zijn kinderen ontfermen. Hij wil ons omarmen. Zoals een vader zijn kinderen omarmt die gevallen is en die pijn heeft. Zo wil onze God ook zich buigen naar ons en ons omarmen als wij het allemaal niet begrijpen. Psalm 44 zegt, wij zijn onschuldig. Wij verdienen het niet en toch overkomen ons deze nare dingen. Soms lijkt het wel of we als schapen worden afgeslacht. Dag na dag, elke dag opnieuw. En toch, wij zijn uw kinderen, wij zijn uw volk, hoe kan dat? En dan besluit de psalm in de laatste versen, vers 24 tot 27, met een fel smeekgebed tot de Heere God. Heere God, waar bent u? Word toch wakker? Waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd. Sta op, kom ons helpen, red ons. Want u bent toch immers onze God. Je kunt geloven in de Heere God en tegelijkertijd je toch helemaal verstoten en vernederd voelen door diezelfde God. Je kunt totaal niet begrijpen waarom iets je overkomt. Psalm 44 is een gebed voor zulke momenten. Een gebed vanuit de crisis. Het werd gebeden door Joodse gelovigen terwijl ze liepen naar de gaskamers van Hitler. Het wordt gebeden door mensen die nu alleen zijn en ernstig lijden in het ziekenhuis of in een zorgcentrum. Het wordt gebeden door Syrische christenen in de vluchtelingenkampen in de wereld. Soms lijkt het alsof het God allemaal niet kan schelen. Alsof hij ver weg is. Alsof hij slaapt. Alsof hij niet naar ons omziet, maar ons juist verwerpt. Job ervoer dat toen hij eenzaamheid en pijn beleefde. Toen hij onterecht werd beledigd door zijn vrienden. De discipelen dachten het in de storm toen de Heer Jezus rustig lag te slapen achterin. Onze wereld, onze crisis bevinden zich momenteel in een lastige tijd, een crisistijd. En dat geldt wereldwijd. En overal richten mensen zich tot God. En wij mogen ook meebidden met dit collectieve en eeuwenoude gebed. Word wakker, Heer. Help ons. Red ons. Sta op. En in je gebed is het dan goed dat je die fase gebruikt van Psalm 44. Begin maar eens met de Heere God te danken. Hem te loven voor wie hij is. Vervolgens mag je ook klagen. Je mag protesteren. En bid dan maar om zijn hulp, zijn ingrijpen. Loven, klagen, protest, smeken. En vertrouw erop dat de Heere God er altijd is. We hebben het straks al gezegd. Hij is onze hulp. Hij is ons schild. Hij is onze bewaarder. Hij sluimert niet. Hij slaapt niet. Hij waakt over je leven, je komen en gaan tot in eeuwigheid. Hij is er ook. Aan de andere kant, wees daarvan verzekerd. Want zijn naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. Dat gaan we straks ook zingen. Zijn genade, zijn trouw, ze houden nooit op. Amen.